Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 95 en daarvan het derde vers. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Moet alles naar zijn wetten horen. Psalm 95, het derde vers. Gemeente, we stellen ook ons vanmorgen met eerbied en ontzag voor de heilige wet van de Heere. We namen zingen Psalm 119, het 61ste vers. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan, wees mij dan niet in onderdrukkers handen. Wees gij mijn borg en neem de rechtszaak aan. En juist die regel wijst ons ook op wat vanmorgen in de prediking naar voren zal komen. Dat juist onder de wet van de Heere zonder tot die erkenning moet komen en die roep, wees gij mijn borg. Vervolgens openen we het heilig woord van de Heere in het Oude Testament in Genesis. En daarvan lezen we het 43ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Dus Genesis 43, vers 1 tot en met 14, na het zingen van Psalm 119, vers 61. En na de lezing van de wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Genesis 43. De honger nu werd zwaar in het land. Zo geschiedde het als zij de leeftocht die ze uit Egypte gebracht hadden opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide: keert weder, koopt ons een weinig spijzen. Toen sprak Juda tot hem zeggende: de man heeft ons op het hoogste betuigd zeggende: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en u spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken. Want die man heeft tot ons gezegd: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide: waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft of gij nog een broeder had? En ze zeiden: die man vraagt zeer nauw naar ons en naar onze maagschap, zeggende: leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? Zo gaven wij hem te kennen volgens diezelfde woorden. Hebben we juist geweten dat hij zeggen zou: brengt uw broeder af? Toen zeide Juda tot Israël, zijn vader, zend de jongeling met mij, zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zou borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuind, voorwaar wij waren alreeds tweemaal wedergekomen. Toen zeide Israël hun vader tot hen, is het nu al zo? Zo doet dit. Neemt van het loffelijkste deze lands in uw vaten en brengt die man een geschenk heen en af, een weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen. En neemt dubbel geld in uw hand en brengt het geld het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is wederom in uw hand. Misschien is het een veil. Neemt ook uw broeder mede en maakt u op, keert weder tot die man. En God de Almachtige geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laat gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, met de hulp van de Heere wordt u vanmorgen het woord bediend vanuit het gelezen schriftgedeelte, Genesis 43, en dan het negende vers, waar Juda staat voor zijn vader en het uitroept, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen, indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Wil het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. De Heere vragen om een zegen over deze dienst. In het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. We willen voorbeden doen voor de speciale, de extra generale synode die deze week bijeen hoopt te komen voor de benoeming van een hoogleraar. We willen dankzegging doen voor Jeroen Overbeke die 6 september een oogoperatie heeft ondergaan die goed mocht verlopen. Hij moet nu 2 weken rust houden. Laten we de Heere gaan zoeken in het gebed, gemeente. Heere des hemels en der aarde. Uw heiligheid. Uw genade. Uw langmoedigheid. Uw rechtvaardigheid is de toon gespreid over deze ganse aarde. Dat u spreekt door uw woord. Dat u de schepping onderhoudt. Dat u regeert, Heere. Alleen tegen dat majestueuze, tegen dat heerlijke. Daar staat in dat wij het niet, daar staat tegenover dat wij het niet zien. Want wij leven ons leven zoals wij het willen leven. En dan hebben we geen oog voor die heiligheid. En dan hebben we geen oog voor uw langmoedigheid. Zo is de mens, Heere. Maar als u dat doorbreekt door uw spreken, en als de aarde, zoals het gisteren ook bekend werd, beefde in Marokko, dan wordt een mens weer een ogenblik opgeschrikt. Alleen, Heere, dan zien we de hand er van u niet achter. En liggen de wetenschappelijke verklaringen alweer op tafel. En als we de afgelopen weken de rouwadvertenties in de krant zien staan, dan schrikken we op, Heere, als het jonge mensen betreft. Maar dezelfde roepstem gaat er vanuit, ook al bij het sterven van ouderen op een hogere leeftijd. Het is diezelfde roepstem, Heer. Uw roepstem. Dat we moeten leren en te erkennen dat ons leven een handbreed is. En dat is niet zoals wij dat doen, een hand op tafel leggen en dan de breedte ervan van links naar rechts opmeten, Heren. Nee, dat is als we de hand zo recht voor ons houden. Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Dat geldt ouderen, dat geldt jongeren. En waar gaat het dan om, Heren? Dat we in de langmoedigheid het lange geduld wat u met ons hebt moeten leren. En dat hij juist met die roepstem ook tot ons komt om dat onderwijs te geven. Van wat heeft een mens nu nodig in leven en sterven. Dat we een borg voor onze ziel hebben. Een borg, dat wil zeggen, Heren, één die ertussen gaat staan. Eén die het verterende vuur wat voor uw heilig aangezicht uitgaat, heeft ondergaan toen hij tussen ging staan, tussen u en uw volk. Die ene, de Heer Jezus Christus. Hij die de hoge hemel heeft verlaten en die plaats op aarde heeft ingenomen in zijn vernedering, om zo borg te worden, om er zo tussen te gaan staan. En nu gaat het erom, Heren, en dat zullen we ook vanmorgen horen in uw woord, dat we een borg, ieder persoonlijk een borg voor zijn ziel heeft, klein en groot, jong en oud, hier in uw huis, bijeen, of bij diegenen die met ons verbonden zijn. Een borg, Heren, daar gaat het om. Dan komen we op het scherpste van ons leven te staan. En dan merken we dan op die lieflijke geur van dat evangelie. Een geur, Heren, die de een ten leven is en de ander ten dood. Maar het is nu nog het heden der genade. Dat als voor de een de lieflijke geur het hart mag binnendringen, zich mag verootmoedigen. En dan in stilte, Heren, u de lof en de eer te brengen. Maar die ander, die opeens de geur van de dood ruikt zo dichtbij, dat hij wakker geschud zal worden. Want dat is uw langmoedigheid, dat u zo lang van geduld geeft, dat u nog bekering wil geven. Dat die geur mag uitdrijven tot die borg, tot die middelaar. Laat dat vanmorgen, Heren, hier in uw huis toch mogen opgaan, die heerlijke, maar voor de ander die waarschuwende doodsruk. Dat heerlijke evangelie, Heren, dat die als een schat hier neergezet en uitgestald mag worden tot verheerlijking van uw naam. Geeft u dat, Heer, in dit uur. En wilt u een zegen schenken vanuit uw deugden, van wie u bent voor zondaren, een zegen in spreken en luisteren. Geeft u dat, Heren, vanmorgen. En zo bidden we voor het geheel van de gemeente. De moeite en het verdriet wat er kan zijn. Als we lichamelijk of psychisch met een last door het leven moeten. Een last die je misschien korter of langer al zo op het hart kan drukken dat we ook geen uitweg zien. O Heere, wilt u dat doorbreken met dat woord van u, met uw geest en dat woord werkzaam in het hart leggen en dat het hart werkzaam wordt met dat woord van u. Wees u met de ouderen en de jongeren in de gemeente, Heere, de ouderen die misschien moeite hebben met het ouder worden en die met de beperkingen worstelen. Wees ze nabij, Heere, sterk en laat dat heerlijke evangelie hun tot moed en kracht zijn. Wees u met de jongeren van de gemeente. Ze gaan nu weer enkele weken naar school en er komt weer veel op en af en ze moeten hun weg zoeken met alle nieuwe dingen die op en af komen. Laat bovenal zien, Heere, dat leven in de wereld niet tegen het leven met u opweegt. Open de harten en de ogen van de jongeren, Heer, en spreekt u tot hen. Wees met diegenen die korter of langer geleden verlies hebben moeten lijden. Waar de pijn gevoeld wordt. Iedere dag weer als die lege plaats gevonden wordt in huis. O Heere, wilt u daar vertroosting geven. Ondersteuning vanuit uw woord. En zo mogen we ook nog hartelijk dank zeggen, Heere, dat Jeroen Overbeek de oogoperatie goed mocht ondergaan. Dat ook het goed mocht verlopen. Geeft u in het herstel, Heer, uw zegen. Ook nu er ook veel op hem afkomt en het werk niet gedaan kan worden. Ondersteun hem, sterk hem en dat hij ook weer op uw tijd dan zijn plaats mag innemen en zijn werk mag doen op het schip. Wees u hem nabij, sterkt u hem samen met zijn vrouw en kinderen, gedenk hem, Heere. En zo bidden we u, Heere, voor de kerken waartoe we behoren. Een last die er op het hart kan liggen, juist in de situatie wat er op ons afkomt, als er steeds meer afbreuk aan uw woord wordt gedaan. En ja, Heere, dan is het crisis, want de verhoudingen staan zo op scherp en uw woord wordt aan alle kanten aangevallen en wordt het goed gepraat wat niet in overeenstemming met schrift en belijdenis is. Dat we het hoofd moeten buigen, moeten zeggen, ze doen wat goed is in eigen ogen. Daarom bidden we, Heere, geef een wederkeer naar uw woord. Dat er ook beslissingen genomen mogen worden naar uw woord. Naar uw wil. Heer, u alleen kan dat toch werken. Wilt u dat doen? Wilt u bemoeienis hebben met onze kerken? Zo ook in deze nieuw begonnen week als woensdag er een extra generale synode gehouden zal worden over de benoeming van een hoogleraar. Met alle moeite die daar ook kunnen zijn. Wat in onze ogen misschien eenvoudig is, Heere, dat moeten we weer van zeggen dat wij het moeilijk maken. Het laat zien, Heere, hoe gespannen alles is. Ook als in de landen ook morgen de Classis Utrecht bijeen zal komen. Het is een weg, Heere, die we niet hebben gezocht. En elke keer weer die spanningen die op ons afkomen. Maar geeft u dan woensdag toch, Heere, nog een opmerkelijk geluid. En dat er een beslissing genomen mag worden die uw gunst en genade weg kan dragen. Zo bidden we, Heere, voor uw ontferming over ons. Gedenken ieder persoonlijk, gaat u de rijen door om harde harten te verbreken. En uw volk en kinderen spijzen te geven van dat voedsel wat u voor onderweg meegeeft. Zegen het, Heere. Doe dat niet om iets uit ons, want daar ligt zonde en schuld. Maar doe het alleen om Christus wil. Om hem die borg is geworden. Uw Zoon. De zaligmaker van zondaar. Amen. Laten we gaan zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 74 en daarvan de versen 2, 19 en 21. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, denk aan uw volk door u van ouds verkregen. En het 19e vers, beschouw, herdenk uw vastgestaaf verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. En het 21e vers, rijs op, o God, rijs op, toon uw gezag. Betwist uw zaak, wees onze pleitbeslechter. En daar gaat het over die advocaat. Ja, advocaat, dat betekent in onze woorden iemand die in het recht een rol speelt. Maar dat betekent in Gods woord nog meer. Een advocaat, dat bestaat uit twee woorden. Ad en vocatus, twee Latijnse woorden. En dat betekent een erbij geroepene. En hier horen we de psalmist dat roepen, betwist uw zaak, wees onze pleitbezorger, wees ons de erbij geroepene. Gedenk, o hoogste rechter, wat smaad de dwaas u aandoet dag op dag. Laten we dat gaan zingen als inleiding op de prediking, 74, 2, vers 2, 19 en 21. En u krijgt gelegenheid om uw gave te geven voor de Heer en zijn dienst. De eerste rondgang is voor de eredienst, tweede rondgang voor de diaconie en de derde voor de algemene kostenkerk. De Heer zegene u en uw gave. Laten we na het amen van de prediking zingen uit Psalm 35, het 11e vers. Psalm 35, vers 11, naar de prediking. Geliefde gemeente, het gebeurde in een van de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Er was iemand succesvol ontsnapt. En de Duitsers, die waren boos. En wat er dan gebeurde was dat al de mannen van dat concentratiekamp op de binnenplaats of op het appelterrein neer werden gezet. En de Duitse SS-officier die brulde dat iedere tiende persoon doodgeschoten zou worden. En zo stond hij voor de eerste en hij begon hardop te tellen. En met dreunende stemmen klonk het over het terrein. 1, 2, 3. Tot hij bij de tiende kwam. En hij de tiende man doodschoot. Een siddering die over het terrein ging. En weer begon hij te tellen. 1, 2, en het ging maar door. En al die mannen die daar stonden, die begonnen in hun ooghoeken te kijken en te tellen. Ben ik de tiende? En zo ook een jonge man, die begon te huilen. Hij had geteld en hij was de tiende. En opeens werd die jonge man opzij geschoven. Een oude man die naast hem stond, schoof hem opzij. En hij fluisterde tegen die jonge man: laat mij maar sterven. Ik ben oud. Jij bent jong. En misschien mag jij van God deze ellende overleven. En zo stond die oude man op de plaats van die jonge man. En inderdaad, de oude man werd doodgeschoten. Die oude man die gaf zijn leven voor die jonge man. Dat die oude man van plaats ging wisselen, de plaatsverandering met die jonge man, dat noemen we nou borg. Stelling. Die oude man die werd borg. Hij stelde zijn leven in plaats van die jonge man. En die jonge man mocht inderdaad de oorlog overleven. Hij mocht er doorheen komen. En deze gebeurtenis die stond in het leven van die jonge man in zijn geheugen onuitwisbaar gegrift. Dit moment dat alles voor die jonge man in een ander licht kwam te staan. Het keerpunt in zijn leven. En dat zien we ook terug in onze tekstwoorden. Dat ook voor Jacob in één keer zijn leven omdraaide. En dat keerpunt, dat zou u, jij en ik, ook in ons leven moeten kennen. Hebben we een borg voor onze ziel? En nou is mijn vraag die u mee mag nemen. Is die borgstelling van de stem die roept tot u, jou en mij: ik wil borg voor u zijn, al in uw hart, in uw geheugen gegrift? Of hebben we dat nog niet gehoord? Die vraag. We schrijven onder onze tekstwoorden het keerpunt in het leven voor Gods aangezicht. En dan letten we in onze tekstwoorden op drie zaken, of in het hele gedeelte van Genesis 43, vers 1 tot en met 14, drie zaken. Dan zien we Jacobs wantrouwen. Jacob die in verdriet, in pijn zit en alles wantrouwt wat zijn zonen hem voorhouden. Ten tweede zien we Juda's keuze. In één keer is daar de stem van Juda en dat Juda naar voren komt en gaat spreken. En ten derde zien we het buigen van Israël, Israëls buigen. Dan hebben we het niet over het land Israël, nee, dan hebben we over het persoon. Want jongens en meisjes, wie heeft de naam Israël gekregen van de Heere? Jacob. Jacob wordt ook Israël genoemd. En dan zullen we zien waarom nou daar nu precies staat Israëls buigen. Dus Jacobs wantrouwen, Juda's keuze en ten derde Israëls buigen. We hebben het niet gelezen, gemeente, maar we hadden eigenlijk ook een stuk van hoofdstuk 42 erbij moeten lezen. Dat moment dat die broers terugkwamen bij vader Jacob en dat hij moest ontdekken dat hij nog een zoon moest missen. Immers, Jacob wist niet anders dan dat Jozef reeds was gestorven. Toen die broers hem dat vertelden met dat kleed, gedompeld in dierenbloed, dat Jozef gestorven zou zijn. Maar nu mist hij nog een zoon, Simeon. Simeon, hoorde hij van, die is in Egypte achtergebleven. En dat de onderkoning van Egypte heeft gezegd: je moet ook die zoon die jullie niet mee hadden, Benjamin, ook meenemen als jullie terugkomen. Confronterende woorden. Als we vers 36 van hoofdstuk 42 erbij lezen, toen zei Jacob hun vader tot hen: gij berooft mij van kinderen. Jullie, zei hij tegen zijn zonen, jullie beroven mij van kinderen. Jozef is er niet, Simeon is er niet. En nu zullen jullie ook nog Benjamin wegnemen. En dan die diepe uitroep: al deze dingen zijn tegen mij. En aan het eind, dat Jacob zegt: zo zoudt ge mijn grauwe haren met droefenis te graven doen neerdalen. Die pijn, die emotie, dat wantrouwen tegen alles wat zijn zoon hebben gedaan, horen we in die woorden terug. En wat staat daar voor Jacob? Dat zijn zakken met koren. Open zakken. En wat liggen bovenin die zakken, jongens en meisjes? Daar ligt het geld. Farao, Jozef, de onderkoning, had dat geld ook mee teruggegeven. En wat hadden die broers op hun ezels? Teerkost, voedsel voor onderweg. Jacob merkt niet op hoe goed de Heere voor hen is geweest. Hij negeert het werk van de Heere. Het enige wat hij ziet is zijn verdriet en zijn pijn. Daar eindigt hoofdstuk 42 mee. En dan begint hoofdstuk 43. De honger nu werd zwaar in het land. Er zit enorm veel ruimte, tijd tussen dat laatste vers van 42 en het begin van 43. Wat wil die leegte, die lange tijd ertussen ons zeggen? Dat er in het gezin van Jacob er niet meer over de zaken wordt gesproken waar het over zou moeten gaan. Ze zwijgen met elkaar over wat er is gebeurd. Ze zwijgen over de opdracht die de onderkoning van Egypte hen had gegeven. Het is een andere lijn, gemeente, in de preek, maar u moet dat maar eens mee naar huis nemen wat daar gebeurt. Want wij moeten toch gehoorzamen aan degene die over ons gesteld zijn. Die zonen hadden de opdracht gekregen om terug te komen met hun jongste broer. En Jacob negeert de hoogste autoriteit van Egypte. En we spreken er ook niet meer over. En dat mogen we ook naar nu doortrekken, gemeente. Want we mogen toch ook wel zeggen dat het heel verdrietig is als er in de gezinnen niet meer over zaken wordt doorgesproken die er hebben plaatsgevonden. Verdrietige zaken. En dat we het liefst misschien nog dieper wegstoppen. Om het niet meer over te hebben. Hier laat het zien, gemeente, dat mag niet gebeuren. Met al het verdriet, met alle pijn, moeten de zaken wel open komen te liggen. Anders blijft het stil. En dan blijft het wroeten in het leven. Want je ziet bij Jacob, hij wantrouwt alles wat zijn zonen doen en zeggen. Jacob, die wil bewust daarmee, doordat het zo op zich af laat komen, in duisternis wandelen. En tegelijk, gemeente, het is met die broers geen haar beter, want die tobben. Want in hun geweten klinkt de veroordeling van de Heere. Dan moeten we toch even nog weer naar hoofdstuk 42 en dan 22. Hoofdstuk 42 vers 22, dat Ruben daar spreekt, het bloed van Jozef zoekt hen, want het bloed van Jozef eist vergelding. Bij die broers is dat geweten ontwaakt. Van wat ze Jozef en Jacob hebben aangedaan. Het drukt op hun hart en ziel. Vers 28. Daar zeggen ze het ook nog. Wat is dit dat ons God gedaan heeft? Het houdt hen continu bezig. Zaken waarvan je denkt, die heb ik weggestopt. Weer naar voren komen. Is het niet omdat de Heere het weer tevoorschijn haalt? Dat de Heere niet wil dat die zaken die weggestopt worden, maar dat hij het wil dat het openbaar komt. En hoeveel te meer, die broers die zijn inmiddels al met de behouder van het leven, Jozef, in aanraking gekomen. Zakken met koor hebben ze meegekregen. Het geld er bovenin. Teerkost voor onderweg. Maar Gods zorg hebben ze niet gezien. Dat de Heere voedsel voor onderweg in de woestijn mee had gegeven. Het laat zien, gemeente, dat, en dan hoeven we niet alleen op hen te wijzen, maar ook op ons eigen hart, dat wij niets, zelfs niet een klein beetje verstaan van de weg die de Heere met ons, met u, met jou wil gaan. En wat willen die broers nu nog steeds niet buigen voor de Heere? Anders hadden ze op de knieën gegaan en hadden ze de genade van God gezien. En dan hadden ze tegen Jacob gezegd, Vader, ik heb tegen u gezondigd en tegen de hemel. Wanneer het geweten op gaat spelen, gemeente, dan moet het voor Gods aangezicht gebeuren. Met al de dingen die op ons hart kunnen drukken. Er niet mee in een kringetje rond blijven lopen, maar tot de Heere roepen. Maar die broers die doen het niet en ze lopen met het drukkende gewicht van hun zonde op hun ziel rond. Tegelijk, gemeente, wat zien we nou ook hier op de achtergrond? Ja, wat moeten we zeggen, op de voorgrond en dat wij het niet zien. Dat kan ook. De Heilige Geest is hier aan het werk. De Heilige Geest is hier bezig om de volle raad van God in Christus uit te werken. Waarom? Tot eeuwig heil van zondaar. Want die broers die komen steeds verder in die overtuiging van hun zonde. Gods wet hebben ze nog niet. Maar je ziet de indrukken van Gods wet in hun hart naar voren komen. Dat ze zien, ik heb tegen God gezondigd, tegen zijn wil. Maar zij zoeken zelf weer een uitweg erin. En daar gaat het juist fout. Want onder de kracht van Gods wet is er geen uitweg. De wet van God is onverbiddelijk. Jullie hebben gezondigd. En daar op dat punt zien we juist dat de Heilige Geest leiding wil geven. In het leven van die broers. Dat de Heere die broers op de plek willen hebben, wil hebben waar hij ze wil hebben. En ook dat zien we bij Jacob. Jacob die nu Benjamin niet kan loslaten. Het is als een refrein in zijn leven. Eerst heb ik Jozef moeten kwijtraken. Waarom staat Jozef bij hem toch nog altijd op nummer 1? Omdat hij, Jacob, Jozef op het oog had als de zoon waar God in aan het werk was. Dat hij Jacob overtuigd was bij zichzelf, dat is de zoon der belofte. Daar zal de Heere zijn belofte in uitwerken. Want Jozef gestorven. En geen van die andere broers die kwamen in het oog bij Jacob, behalve Benjamin. Als het ware dat hij daarin ook zag, hier werkt de Heere in. Als een wit, zonderloos kind. Daarom wilde hij Benjamin ook niet kwijtraken. Simeon, ach Simeon. Ook een zoon en hij miste, maar niet op de wijze zoals hij Jozef miste. En hij kon daarom Benjamin niet afstaan. De Heere had toch wat beloofd in Jozef. Maar Heere, het is nooit uitgekomen. Jozef is gestorven. Zo is de wijze waarop Jacob iedere dag door de tenten heen, tussen de tenten heen doorloopt. En dat hij zijn zonen stil hun werk ziet doen. En tegelijk ziet hij ook zijn kleinkinderen magerder worden. Jacob ziet ook dat het vee achteruit gaat. Het komt op hem af. Heere, u heeft toch allemaal belofte gegeven. Wordt het nu sterven? Als Jacob daar staat en daar rondloopt, dan herinnert hij zich als de dag van gisteren dat de Heere al vele jaren daarvoor tot hem had gesproken bij Bethel. Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en Isaac. Dit land zal ik u geven. En in u en uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Moeten nu al mijn kinderen sterven? Al mijn kleinkinderen, Heere? Uw belofte. En wat zouden wij tegen Jacob zeggen? Dan zouden we net als Jacob gaan staan. Jacob, nou moet je even luisteren. Je bent niet goed bezig. De Heere die zorgt toch voor je. Je hebt toch weer koren gekregen. Tenminste, zo zit ik in elkaar. Dat je gelijk die andere eigenlijk uit de nood wil trekken en je wil gelijk wijzen op het goede. Dat we alles overslaan en zeggen, God zorgt voor je. Maar gemeente, zou Jacob hier nou niet gewezen moeten worden? Dat ze die Jacob en die broer zichzelf uit die ellende aan het worstelen zijn. Ze willen er zelf uitkomen. Want wat missen we nou hier? De roep of de Heere dat zou willen doen. We lezen hier elke keer weer Jacob die zelf aan het werk is. En we lezen weer die broers die nog elke keer een uitvlucht proberen te zoeken. Jacob probeert het nog. Hij zegt nog tegen zijn zonen, terwijl die opdracht er ligt van die onderkoning. Ga naar Egypte, koop voor ons een weinig spijzen. Het is wat. Dat Jacob toch nog weer alles aan de kant schuift. Terwijl hij wist, die zonen die kunnen niet meer terug naar Egypte zonder Benjamin. Weer probeert hij zijn eigen weg te bepalen. Juist op het moment dat de bodem van die korenzakken in zicht is. Tegen al de feiten in, het toch opzij schuiven. Herkennen we onszelf daarin, gemeente? De Heer in uw leven hebt gesproken en uiteindelijk dat je toch weer het zelf wil doen. Het liefst zelf aan het roer staat. Jacob en de broers zien het niet. Wat is nu nodig, gemeente? En ik probeer dat met een voorbeeld duidelijk te maken. Jongens en meisjes, die zijn misschien wel eens in een doolhof geweest. En als je een doolhof ingaat, dan loop je het ene gangetje in en dan moet je weer terug naar het andere gangetje. Nou, en dat kan een hele tijd duren voordat je er doorheen bent. En dan was er een keer een schoolreisje. En er was een grote, sterke jongen. En die zag dat op afstand aan en die zegt tegen zo'n klein jongetje die bij me in de klas zat, kom eens even mee. En ze lopen naar een picknicktafel. En die grote jongen die zet dat kleine jongetje al op de tafel, gaat ernaast staan. En wat deed die grote jongen? Die tilde dat kleine jongetje op. En dat kleine jongetje vertelde aan hem hoe die door dat doolhof heen moest lopen. Ze klommen van de tafel af en ze liepen samen in één keer zo door het doolhof heen. Ik moest hier aan denken, zo is het nou geestelijk ook. Dat je afstand moet nemen. En als het ware moet je door de Heer opgetild worden om het overzicht te krijgen. Dat geldt niet alleen voor Jacob, maar ook voor die broers. Juist als dat graan opraakt en als de schuld nog niet beleden en vergeven is. Ja, ze zijn wel in aanraking met Jozef gekomen. Maar ze hebben nog geen vrede voor hun ziel. Daar ligt nog heel veel tussen. Als Jacob nou eens een paar stappen terug had gedaan en had geluisterd naar alles wat die broers hadden verteld, dan had hij toch kunnen opmerken. Hoe kan die onderkoning dat nou weten? Hoe kan hij nou weten dat van Jozef? Waarom vraagt hij er zo duidelijk naar? Als je afstand neemt, dan had hij kunnen zien. En de hand op de mond geslagen. De Heer is aan het werk. En als Jacob nog eens een stap terug extra had genomen, dan had hij kunnen zien. De Heer is in het hart van die broers aan het werk. Hoor maar wat ze vertellen. Ze hebben eerlijk verteld dat ze een broer moeten missen. Ze hebben dat die koning niet onthouden, die informatie. Maar Jacob staat er dicht op. En het is geestelijk arm voor hem. En daarom ziet hij het werk van de Heere niet in zijn leven. En het werk van de Heere in het leven van die broers ook niet. En hoe ligt dat nou in ons leven, gemeente? Het kan zijn dat je hier vanmorgen zit en de zonde en de ongerechtigheid op je hart drukt en je zoekt een uitweg in je leven en je loopt maar vast, dat doolhof. En elke weg die je zelf kiest, het loopt op niks uit. Vastzitten. En dan kan het zijn dat je door het woord van de Heere geraakt bent. En dat je een moment van een troost van de Heere hebt ontvangen. Maar na een tijdje, dan komt de bodem van die korenzak met dat eten wat de Heer hebt gegeven in zicht. En dat is het niet meer wat het was. Maar je gaat niet op zoek naar nieuw eten. Maar je vertelt aan anderen misschien nog wel wat de Heere veel eerder aan je had gegeven. Maar als het ware, als je nou de zak laat zien, is het helemaal leeg. Wat doen we nou niet, gemeente, als we in zo'n situatie zitten? Het woord van de Heere openen. Het woord van de Heere dat licht geeft op de duisternis van onze weg. Dat woord van de Heere dat onderwijs wil geven. En dan zeg ik het oneerbiedig. Is niet het woord wat de Heere wil gebruiken om je eroverheen te tillen, om die weg te laten zien die je gaan moet in afhankelijkheid. Het woord van de Heere wat we zo nodig hebben. Dat woord van de Heere waar we bij moeten leven. Want gemeente, we hebben vaak niet in de gaten dat niet alles tegen u, tegen jou is. Maar dat u en jij en ik juist tegen alles zijn. Omdat we nog niet voor de Heer op de knieën zijn gekomen en onze schuld hebben beleden. dat we niet zijn uitgegaan op de wijze zoals de Heer het ons vraagt. En het woord van de Heer voor hem openleggen. Heer, u heeft het toch gezegd. Maar dat wantrouwen, dat als een inktvlek elke keer weer ons hart beheerst. Maar dan komen we bij de tweede gedachte, wat er dan gaat gebeuren, die keuze van Juda. Het is wel heel confronterend, want er zit in dit gedeelte wat we hebben gelezen nog een stevig verwijt. Want eerst was het Jacob, die had gezegd in vers 10 van hoofdstuk 42, of het tweede vers, van wat treuzen jullie nou, ga nu naar Egypte. En die broers die zijn gegaan. Maar nu in vers 10, daar zegt Juda, als wij niet hadden verzuimd, voorwaar, wij waren reeds tweemaal weer gekomen. Maar die broers die treuzelden niet, Jacob wilde niet dat ze zouden gaan, want hij wilde niet dat Benjamin mee zou gaan. Omdat Jacob voorbij gaat aan de opdracht die ze hadden gekregen. En nu gaat Juda spreken. Te midden van die broer staat opeens Juda op en Juda gaat spreken. En dan moeten we een ogenblik stilstaan. Wie is nou Juda eigenlijk? Juda die komen we als eerste tegen in Genesis 37. Dat Juda degene is die voorstelt aan die broer, terwijl ze hem eerst willen doden. Verkoop hem aan de slaafhandelaren naar Egypte. En dat vonden de broers een heel goed idee. Juda werd daar ook nog gebruikt door de Heere, zodat Jozef niet zou sterven. En vervolgens komen we Juda tegen in hoofdstuk 38. En u mag gerust weten, ik heb tot voor kort nooit begrepen waarom hoofdstuk 38, die hele zaak met Juda en Tamar, nou in de Bijbel juist op die plek staat. Midden in de Jozefgeschiedenis vinden we daar die verschrikkelijke geschiedenis tussen Juda en Tamar. Maar de Heere laat hier zien, in hoofdstuk 43, waarom dat hoofdstuk door de Heere daar in de Bijbel is opgenomen. Juda, begin van hoofdstuk 38, is getrouwd met een heidense vrouw. En dat gezin, dat rammelt aan alle kanten met de afgoden en het afgodische leven. En Juda en die vrouw die hebben twee kinderen gekregen. Juda is inmiddels weduwnaar, want zijn vrouw is gestorven. Maar hij mist ook twee zonen, want die twee zonen die moesten sterven. De Heere heeft ze gedood. De Heere moest ze doden. Dat is verschrikkelijk, gemeente, dat we die woorden terugvinden. Maar dat wil zeggen, zo afgodisch, zo zondig, zo vervloekt waren ze. Dat ze alles in het werk van de Heere belachelijk maakten. Ze moesten sterven. En die oudste zoon die was getrouwd met Tamar. En toen die oudste zoon stierf door de Heere, heeft Juda, zoals dat ook moest, ook later in de wet van de Heere is dat opgenomen, heeft Juda Tamar aan de tweede zoon gegeven. Maar die tweede zoon die was zo afgodisch dat hij ook moest sterven. En toen had Juda zoiets, ik geef haar niet meer aan Sela, zijn derde zoon, tot vrouw. Straks moet hij ook nog sterven. Zien we daar alweer het ingrijpen van Juda. Maar hij had het niet in de gaten. En op een dag staat Juda bij een put en daar ontmoet hij een gesluierde vrouw. En gesluierd wil zeggen dat die vrouw haar lichaam anoniem aanbiedt voor seks. Gesluierd wil zeggen, het gezicht doet er niet toe en je hoeft elkaar vooral niet in de ogen te kijken. Het gaat om het genot. Tegen betaling kan die man dan gebruik maken van haar lichaam. Totaal geen liefde. Juda die heeft geen geld bij zich. Hij zegt, ik laat bezittingen achter en als ik dan terugkom dan met geld, dan betaal ik het en dan krijg ik de bezittingen weer terug. En Jacob gaat naar huis. En als hij dan later terugkomt met het geld, dan blijkt dat die vrouw er niet is. En in heel die omgeving kent niemand die vrouw. En hij gaat weer onverrichte zaken naar huis toe. Maar hij mist wel zijn bezittingen. En dan blijkt na een aantal maanden dat wanneer Juda verteld wordt dat Tamar, zijn schoondochter, een weduwe, zwanger is. Juda is laaiend. Ongehoord dat Tamar in die situatie is. Ze moet gestraft worden, ze moet verbrand worden. En zo breekt die dag aan dat Tamar verbrand zal worden. En dat is het moment dat Tamar met de bezittingen van Juda naar voren komt. En ze zegt erbij, deze bezittingen zijn van de vader van het kindje dat ik bij mij draag. En in één keer, met een bliksemflits in zijn geweten, ziet hij, dat zijn mijn bezittingen. Ik ben degene die gemeenschap heeft gehad met een hoer. Maar dat is mijn schoondochter. Niet zij is fout, ik ben fout. En in één keer komt daar die zonde van Juda openbaar. U begrijpt wel, dit komt binnen. Of niet? Hadden wij onze oordelen ook al klaar? Tamar. Dat kan toch niet? Zonde, daar moet je straf voor hebben. Maar hier wordt Juda ontdekt aan zijn zonde. Juda die schaamt zich. Schaamt zich ook voor zijn uitspraken richting Tamar. Want wat zegt hij? Zij is rechtvaardiger dan ik. Wat is er in het leven van Juda veel gebeurd? Dat hij gezondigd heeft tegen zijn vader Jacob. Gezondigd tegen Jozef. Maar hoeveel te meer gezondigd tegen God. Met een afgodische vrouw. Met zonen die God getergd hebben. En daar op dat moment, dat hij moet zeggen dat Tamar rechtvaardig is naar ik, daar valt hij neer. En nu beseft Juda met alles wat hij hoort en ziet, het komt op sterven aan. Het gaat om dood en leven. Ook Benjamin, hij ziet het. Jacob, als u nou niet doet wat die onderkoning van Egypte doet, ze heeft gezegd, en luistert naar die autoriteit, dan zullen we leven, maar anders is het sterven. En daar zie je de liefde voor Juda in zijn hart, voor Jacob en voor Benjamin. Dat hij het uitroept, we moeten naar Egypte, we moeten gehoorzaam zijn, dan zullen we leven. En hier zien we gemeente hoe de Heilige Geest dat hart van Juda heeft geraakt. Hij die bedacht heeft om Jozef te verkopen. Hij die buiten het huwelijk om gemeenschap heeft gehad. Die wordt door de Heere omgebogen naar de weg die hij wil dat Juda zal gaan. En Jacob heeft nog allemaal tegenwerpingen. Want Jacob kan Benjamin niet loslaten. Dat is toch de zoon van Gods belofte. En dan dat negende vers dat Juda zichzelf aanbiedt. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen indien ik hem niet tot u breng. En hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Daar erkent Juda voor zijn vader en voor God. Heel mijn leven heb ik daar geen recht meer op. Mijn leven ligt in de handen van de Almachtige God. En Juda kan niet anders dan de verantwoording op zich te nemen. Ik kan niet meer weglopen voor mijn zonde. Hij zwijgt niet meer. Het is niet meer hij en het is niet meer zijn of mijn kinderen. Hier wordt het, ik heb gezondigd. Gemeente, dat is nou dat diepe kenmerk wat een zondaar heeft geleerd. Hij zegt dat, vader, Ik geef mijn leven ter wille van Benjamin. Dat doe ik voor u. Voor mijn kinderen, voor mijn broer. Immers, ik ben zo Benjamin niet weer, komt een kind van de dood. Het is niet meer hij of zij of ik ben een kind van de dood. Heel veel zaken begrijp je daar niet. Maar onder die last van de zonde en de ongerechtigheid die al 22 jaar met zich meedraagt en die niet bedreven heeft, dan kan hij niet anders dan zijn leven aan te bieden. En hier zien we dat Juda op de plaats wordt gebracht waar de Heer wil dat hij hem wil hebben. Als een zondaar biedt hij zijn leven aan. Het zwaard van Gods straf zal mij treffen als Benjamin zou sterven. Daar buigt Juda onder het recht van God. Ik zal borg zijn. Ik geef mijn leven uit handen. En dat is die weg die de Heilige Geest zondaren leert, waar langs de Heere de zondaar in die schuldbelijdenis brengt tot die vrede met de Heere. En dat is zo'n duur en kostbare weg. God bezoekt de zonde en Gods toren is niet te ontlopen. En in dat negende vers, daar komt het Nieuwe Testament al schitterend omhoog. Want hier zien we als het ware de Heilige Geest de komst van Christus aankondigt. Dat de Geest van Christus spreekt, ik zal borg zijn voor hem. Niemand die Benjamin en Jacob, ja niemand die ook zijn broers kan verlossen. Maar zoals Christus zich aanbiedt als een borg, is er een weg die hij alleen kan openen. Want wat zien we nou in het leven van Juda? Daar zien we twee taken die hij nu op zich heeft genomen. Dat Juda zegt, als het nodig is, zal ik sterven voor Benjamin. Maar de tweede taak, ik zal Benjamin terugbrengen naar mijn vader. En dat zijn exact dezelfde twee taken die Christus op zich heeft genomen. Dat hij zegt, ik geef mijn leven in plaats van een ander. Maar nog iets. Christus heeft gezegd dat hij de zondaren die hij opraapt zal terugbrengen naar God zijn Vader. Hij alleen is die ware borg die zijn leven kan geven en heeft gegeven voor zondaar. En dat laat ook een beetje dat voorbeeld zien aan het begin van die preek. Aan de preek. Die oude man die zijn leven geeft in plaats van die jonge man. Dat Christus tussentreedt. Ik voor u. En als de Heer het geeft, zullen u uw woorden volgende week ook weer horen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. Christus, die onder de toren van God, dat vlammende zwaard van Gods recht, het uitroept, het is volbracht. En zijn leven geeft voor gevallen zondaren. Nou gemeente, heb jij Christus' stem gehoord in uw leven? Dat was die vraag die ik ook aan het begin van de preek stelde. Die stem die zegt, ik zal borg voor u, voor jou zijn. In de weg van je nood. Als alles je aanklaagt. Dat je niet anders kunt zeggen, het is terecht. Terecht. Ik heb tegen God en mijn naaste gezondigd. En dan schuif je het niet meer af, maar dan gemeente, dan zeg je het ook tegen de Heere. Ik ben schuldig. En ik sta voor u, heilige en rechtvaardige God. Dan zegt het woord ook. Het woord zegt het door zijn geest. Ik zal borg voor u zijn. En ook als u de Heere mag kennen en vrezen. Dan heb je die woorden elke keer weer nodig. Zoals die oude vrouw die de Heere kende en vreesde. Een moeder in Israël werd ze wel genoemd. Dat zou zij nooit zeggen, maar ze had al een tijd het spreken van de Heere gemist in haar leven. En ze kon bijna niet meer slapen. En zo was het op een avond dat ze naar bed ging en voor de Heere het uitriep. Heere, spreek toch! Door onbewuste handeling viel de Bijbel van de tafel en die klapte op de grond en viel open. Ik zal borg voor u zijn. En ze had later gezegd, wat heb ik mogen slapen, want de Heere had gesproken. Hoe belangrijk is het, gemeente, dat je de stem van de Heere weer in je leven hoort, gedurig. En daarom ook het woord van de Heere opent, luistert. U weet vast in de gemeente van Ameiden, we hebben een groot verlies moeten lijden. Maar wat mij de afgelopen weken zo enorm heeft geraakt, dat op vele plaatsen de Heere heeft gesproken door zijn woord. Waar het één tot afsnijding was en in die nood werd gebracht en de toevlucht tot de Heere leerde zoeken, was een ander. Die moest zeggen, zo'n tijd heeft de Heere tot me gesproken, hoorde het niet en nu dit sterven, dat schudde me wakker. Van alle kanten. Niet alleen binnen onze gemeente, maar ook de buiten, in heel het dorp. Dat er woorden vielen dat ik dacht van, hé, de Heere spreekt. Onnaspeurlijk zijn Gods wegen. God die haalt zijn bouwstenen voor zijn genadepaleis uit de donkere groeven van zonde en schuld. Zondaren van wie niemand verwachting heeft. Dat is de genade die borg wil doen. Omdat Christus zichzelf als een borg heeft gegeven. Niet uit de stam van Jozef. Niet uit de stam van Benjamin. Juda was het. De leeuw uit Juda's stam. Die man die we net hebben gehoord hoe gezondigd hij had tegen de Heer. Het was die stam die de Heere verkoren had waar de Messias uit geboren zal worden. De voorvader van Christus. Die het hier uitroept, ik zal borg zijn. Nieuwtestamentische woorden. En dat zijn de woorden die bij Jacob naar binnen gaan. Dan komen we bij de derde gedachte. Jacob moet nu buigen. Die verhoudingen hadden we al gezien, die waren helemaal verstoord. En nu verandert dat. Ja, zegt u, hoe zien we dat? Nou, leest u maar mee. Laten we eerst nog eens even naar vers 36 kijken van hoofdstuk 42. Wat staat daar? Heel hoofdstuk 42 gaat er daar trouwens over. Daar wordt het constant de naam Jacob genoemd. Vers 36. Jacob hun vader zei tot hen. Vers 43, of hoofdstuk 43 vers 2. Dat hun vader tot hen zeide. En dan vers 6. Daar lezen we. En Israël zeide. Vers 8, toen zei Juda tot Israël zijn vader. En dan vers 11, toen zei Israël hun vader tot hen. Het is niet meer Jacob. Het is Israël. Hoofdstuk 42, gij berooft mij van kinderen. Zo zoudt gij mij grauwe haren met droefenis te graven doen neerdalen. Daar lezen we dat Jacob dat zei. Jacob die de werken van de Heere niet wil accepteren. Nu komt Juda naar voren. En laat die Bijbelschrijver ons zien dat Jacob iets hoort wat zijn hart raakt. En dat de waas van de droefheid die over zijn hart ligt wordt doorbroken. Dat Israël zegt, jullie moeten gaan, neem een geschenk mee, neem dubbel geld mee. En dan Jacobs, Israëls overgave, neem ook uw broer mee.
De Bijbelschrijver die laat zien dat in dat verdriet, in dat wantrouwen, in één keer dat doorbroken wordt. Want wat beleidt Jacob in het 14e vers? En God de Almachtige geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, de onderkoning van Egypte. God de Almachtige, wat staat er in het Hebreeuws? El Shaddai. De Almachtige. Jacob erkent het werk van de Heere en hij erkent wie de Heer is. El Shaddai, de Almachtige. En hoe komt dit? Jacob, die eerst in wantrouw en droefheid zit. En nu wordt hij weer gezien als Israël. De man die bij Peniel gestreden heeft met de engel des Heeren. Die man die vast heeft gehouden. Ik laat u niet van hier gaan, tenzij gij mij zegent. En dan zien we, gemeente, hoe hier het geloof doorbreekt in het hart van Jacob. Dat Jacob nu over alles heen kan zien. Dat hij moet herkennen. Dit is het werk van God de Almachtige. Ik zei u net al eerder dat wij tegen Jacob hadden gezegd. Jacob, doe nou zo en geloof nu. Dat zouden we nu ook zeggen. Dat, elke keer zeggen we dat toch tegen iemand. Geloof nu, zie nou wat de Heer in je leven hebt gedaan. Maar hier zien we, gemeente. Het geloof is niet als een lichtknopje wat je aan en uit kan doen wanneer het ons belieft. Het geloof, het ware geloof, is dat wat de Heere geeft. Wij kunnen dat niet. Maar hier laat het zien dat we afhankelijk moeten zijn van de Heere. Van zijn woord, van zijn geest. En ik weet wel, gemeente, hoe moeilijk dat kan zijn. En jongens en meisjes, misschien zijn er wel onder ons die vissen. In Ameiden, dan zie ik vaak je kinderen langs de vaart zitten of langs de lek of op andere plaatsen. En dan werpen ze een engel uit. Maar een beetje wind, dan kan dat visdraad in één keer als een kluw in elkaar zitten. En dat zo'n jochie dan zegt, boos, ik kan niet meer vissen. En als je dan thuis komt, de hengel in de hoek gooit. En wat doet een vader dan? Ik heb dat vroeger ook gedaan. Dan pak je die hengel en je gaat met dat kluwe draad waar je van echt niet weet waar moet ik nou beginnen. Ja, je weet, er zit een begin en er zit een einde aan. En alle geduld ga je dan het draad weer helemaal terugsteken. En uiteindelijk ga je het oprollen en je zet het weer klaar in de hoek. En als dan de volgende morgen de jochie naar beneden komt, dan zie je die blik. Ik kan weer vissen! De vreugde op het gezicht van zo'n jochie, dat kan je zo blij maken. Maar zo is het ook met het geloof. Aan onze kant kan het in één keer zo een kluwe zijn. Eén tegenzuchtje wind en alles zit in de war. En er komt boosheid, er komt verdriet en je zit neer bij de puinhopen van je leven. En hier zien we het. Juda, Jacob. Maar ook een kind van God, waar het hele leven in één keer zo'n kluwe draad is. Geestelijk, alles in de war. En wat dat de Heere dan laat zien, er is een begin en een einde. En dat de Heere dan heel voorzichtig, ja, bij de een heel voorzichtig, maar bij de ander heel krachtig, dat draad weer terug uit de knoop haalt en je leven weer op orde brengt. En dat je het oprolt. En dat je zicht krijgt op het werk van de Heere weer in je leven. Dat je mag zien, de Almachtige is aan het werk in mijn leven. Herkennen we dat, gemeente? Dat het op je afkomt. Dat je daarmee worstelt. Dat de Heer het in je leven liet zien en dan toch weer, na verloop het, in één keer weer zo'n kluwe door één zuchtje wind. En moet toch maar weten, de Heer is aan het werk. De Almachtige is aan het werk. Hier in het leven van Juda. En Jacob, gemeente, die weet, de Heere die heeft zich zo bekend gemaakt aan mijn opa Abraham. Genesis 17 lezen we dat. Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En Juda ziet hier, Jacob ziet hier hoe Juda oprecht is gemaakt door de Heere. En daarom zegt hij: God de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man in Egypte, dat hij uw andere broer en Benjamin met u laat gaan. Jacob die krijgt verwachting. En daar mag hij weer dat geloof beoefenen. En hij cijfert zichzelf weg. En aan het eind zegt hij: mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Ik weet niet of u dat vroeger ook wel gehoord hebt, maar het is me opgevallen in hoeveel commentaren er negatief over die woorden wordt gesproken. Maar gemeente, dat is geen wanhoopswoord van Jacob. Israël zegt dit. Dus dat wil zeggen, het is een geloofswoord dat God de Almachtige aan het werk is. En hier zien we hoe Israël zijn eigen leven, maar dat ook het leven van zijn kinderen en zijn kleinkinderen in de handen van de Heere kan leggen. God de Almachtige. Hier dat keerpunt in zijn leven, dat hij mag weten: God zal zijn belofte waarmaken. Daar mag ik op terugvallen. Jacob wordt het eens met de Heere. Of laat ik het zeggen, de Heere maakt hem eens met hem. Wat Israël kent: God is de Almachtige. Kunnen we zo, gemeente, ons eigen leven, maar ook het leven van onze vrouw, van onze kinderen, van onze kleinkinderen, in de handen van die God leggen. U heeft het beloofd, Heere. Wilt u werken, want u bent die Almachtige God. Want er is een borg voor zondaren. En dat je dan terug mag vallen in alle rust, in het geloof. Er is een borg. Als een Hiskia zich naar de muur buigt: wees gij mijn borg. Hij mocht daarna nog 15 jaar leven. De Heere deed toe. Zo met uw hart tot die God uit te gaan. Want er is een borg. De God van het genadeverbond. Die God die verlaat niet wat zijn goddelijke hand begon. Daar gaan we van zingen. Van die God. Psalm 35, dat 11e vers. Dat je het erkent: Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. Uw recht, uw wet beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. Mijn God, betoon mij uw ontferming. Doe mij, o hoogste majesteit, eens recht naar uw gerechtigheid. Daar hoor je toch? Wees gij mijn borg, die roepstem tot het hart. O ja, om zo op hem terug te vallen en hem die lof te geven. Amen. Laten we danken en bidden. Heilige God, drie-enige God, U die werkt in de harten van zondaar, in wegen die zondaren niet kunnen bedenken of uit kunnen werken. Maar U doet dat wel, Heere, dat U zo hebt laag willen afdalen door Uw Zoon Jezus Christus om zondaren op te raken. Om uiteindelijk, Heere, voor hen borg te zijn. Geef, Heer, uw volk en kinderen die blijdschap in het hart. Er is een borg voor mijn ziel. Spreek, Heere, tot hun hart. En wilt u het ook weer bevestigen aan hun harten. Zij die u niet kennen en vrezen, Heere, dat zij toch tot u uitgedreven worden. Dat ze niet zouden letten op al de dingen waarvan wij kunnen denken, daar ligt het werk van de Heere, maar laat het werk vanuit uw woord aangewezen worden. Zoals het ook voor Jacob. Hij moest leren zien, niet Jozef, niet Benjamin, maar het moest Juda worden. De zaligmaker van zonder uit geboren zal worden. Heere, wat een heerlijke boodschap. Dat u doorgaat. Want uw beloften die zijn ja en amen in Christus alleen. Heb dank voor alles wat u hebt gegeven. Dat we in dit uur in alle rust en vrede bijeen mochten zijn. Ga met ons als we van hier gaan. Bewaar en spaar in ieder. Brengt u ons vanmiddag weer in uw huis. Om wederom naar uw woord te luisteren. Vergeef al het zondig in spreken en luisteren. Doe daar uw verzoening over, Heer. Zo leg het voor u neer. O heilige, almachtige God. Werk in de hart. Om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen Psalm 62, het vierde vers. Door gij, mijn ziel, het gaat zo het wil, stel u gerust, wij goden stil. Psalm 62, het vierde vers, is de slotzang. Verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.